Welkom bij het beste voetje voor de beste podcast over podotherapie, knieën, voeten, bekkens, fietsen, hardlopen, sporten, alles wat ermee te maken heeft. Mag ik dat zo zeggen, Ingrid Jansen?
Jazeker, over mij mag dat zo zeggen.
Yannick, Provisic, even in het kort, wat is Provisic?
Provisic is een sportpodotherapie bedrijf die niet alleen maar ook kijkt naar hoe kunnen we met een zooltje wat doen, maar eigenlijk naar het hele lichaam. Hoe kunnen we nou die sporter zo goed mogelijk helpen naar zijn doel eigenlijk?
En daar is ook een podcast onderdeel van.
Ja.
Hè, toch?
Ja, als we wat handvatten al kunnen geven. Want je kan wel alles meteen bij een professional laten doen. Maar vaak kan je met zoveel simpele dingen ook zelf wat oplossen. En ook een beetje wegwijzer maken in de wereld die medische zorg heet. Want er zijn zoveel mensen die bepaalde dingen kunnen oplossen. Maar wie kan dat nou voor jou in de sport het beste? En dat zien we nog wel eens regelmatig, dat zorg en zorg voor een sporter, dat nog wel eens wat scheelt. Dat als je pijn aan je knie hebt en je bent 50 en je wil nog voetballen, dan zal de opmerking van waarom wil je nog voetballen op je 50ste? Dat is toch al wat slijtage, zal snel vallen. Terwijl wij denken van denk in mogelijkheden, van wat kan wel. Als iets kapot is iets kapot, dan is daar een no-go. Maar vaak kan er nog veel wel. En we proberen meer in mogelijkheden te denken eigenlijk dan in de beperkingen.
Ja, en we gaan het hebben over fietsen.
Ja, klopt.
Daar hebben we het in de vorige aflevering ook over gehad, weet je, in zijn algemeen. Maar we gaan nu even wat dieper in op de materie. Wat zijn problemen die vaak voorkomen waar wij zelf wat aan kunnen doen?
Ja, er zijn een hele hoop dingen die echt in die voet zelf zitten. Ik denk dat je allemaal de fietsers het wel herkennen. De pijn onder de voorvoet als je lang op de fiets zit. De brandende voorvoeten. Eventueel zelfs tintelingen in je tenen. Misschien blaarvormingen, blauwe teennagels. Zeker als je in warmere dagen fietst en lang op die fiets zit. Zelfs koude tenen in de winter. Hè? Dat ik weer de andere kant op. Ja, dat soort dingen.
De drukplekken.
De drukplekken, inderdaad. Dat zijn eigenlijk al wel kleine dingen, hè, want het zijn geen zware blessures. Maar die kunnen toch wel je plezier in het fietsen best wel behoorlijk
verpesten.
Dat zijn kleine ongemakjes. Wat is nou de eerste stap als je een van deze ongemakjes hebt? Wat is nou een van de eerste stappen die je dan zou doen?
Als je pijn in je voeten hebt, zo wil je zeggen.
Ja.
Ja goed, ik zou dan in dit geval gewoon zeggen, ga een keer naar een professional toe. Laat even kijken van wat is er aan de hand en waar zitten de mogelijke problemen.
Oké, wat zijn nou de meest voorkomende? Je had bijvoorbeeld brandende voeten. Hè? Dat is denk ik wel, in mijn omgeving is dat een van de meeste voorkomende problemen die ik hoor.
Ja,
wat kan je daaraan doen?
Nou, ik kijk even Yannick aan. Ik denk als ik het zo kijk, wat de meest geziene oorzaak, de voetplaatjes.
Voetplaatjes, te smalle schoenen.
Ja.
En een verkeerde drukverdeling. Dat is even de grootste dingen die eigenlijk het probleem het eerste opleveren eigenlijk.
Oké, dan ga ik er even dieper op in. Te smalle schoenen. Waarom te smalle schoenen?
Nou, op het moment dat je te smalle schoenen gaat, wordt je voet eigenlijk samengeduwd. En krijg je dus eigenlijk te veel druk tussen het middenvoetsbeentje, waardoor eigenlijk de zenuw daar bekneld raakt. En dat geeft eigenlijk een irritatie naar de bal van de voet. Mm-hmm. Wat een brandend gevoel kan geven. Daarnaast heb je natuurlijk ook, omdat het gewoon carbon is en warm is, kan het ook nog een brandend gevoel geven. Maar op het moment dat dan de combinatie is en warm wordt, je voet wordt dikker omdat het vocht inkomt, krijg je het alleen maar meer. Dus dan is dat eigenlijk een groot probleem eigenlijk.
Dus de tip daarbij is van, ga eens gewoon kijken naar andere schoenen.
Ja.
Of tenminste, ga even langs een professional, laat even naar je kijken, laat je voet even opmeten.
Ja, dat is wel belangrijk. Want fietsschoenen, die koop je niet elk jaar, dat is een hardloopschoen.
Ja.
Die koop je eigenlijk voor een paar jaar, omdat ze in principe veel minder slijten.
Ja.
En ze zijn daardoor ook wat prijziger. Dus je wil dan ook, als je hem koopt, dat het echt een goede schoen is.
Ja. Dus ga niet zomaar even een schoen kopen van die vind ik mooi. Vind ik een mooi kleurtje.
Ja.
Laat inderdaad
even je voet erin.
Precies. Ja. Ja, want ik denk dat veel mensen dat doen. En veel mannen doen dat. Die hebben denk ik de schoen net 2 minuten aan.
En dat is met wielrennen wel meer. Want ze willen natuurlijk gesoigneerd op de fiets zitten.
Ja.
En als je dan weer kijkt naar hardlopen, hebben ze die slag al wel geslaagd. Van een schoen moet goed zijn. En de kleur maakt niet meer uit. Maar bij fietsen is het anders. Nee.
Ja, en loopt wielrennen daar echt in achter?
Ja, dan moet het gewoon nog mooi zijn.
Ja.
En dan willen mensen niet per se een hele brede schoen, want dat ziet er niet mooi uit op de fiets. Er zijn wel mensen die natuurlijk wel voor de comfort kiezen, maar er is ook een hele grote groep die zegt van maar ik wil gewoon mooi op die fiets zitten.
Ja.
Ja, nou, het loopt er niet in achter, hè. De kwaliteit, er zijn echt ontzettend goede fietsschoenen, hè? Begrijp me goed. Alleen wat je
de sporter zegt, zelf.
Het esthetisch element. Mijn fiets is rood, dus mm-hmm. ik wil daar rode fietsen bij, schoenen bij, ja. En een matching pakje. Dat zie je wel wat meer in de wielersport.
Dus de fabrikage van de schoenen en zo. Daar zijn ze allemaal echt supergoed. Ja. Bredere schoenen, andere leesten. Maar meer de echte sporter zelf, ja. die blijft dan, die wil gewoon nog mooi zijn op de fiets.
Ja, wat we veel zien is de doorloop van tijd van de wielrenschoen is natuurlijk veel langer dan bij een hardloopschoen. Die moet je al gauw 1-2 keer per jaar wisselen. Fietsschoen gaat jaren mee. Dat assortiment bij heel veel zaken niet zo groot is. Daar hebben ze een beetje in het basissegment. En de bijzondere modellen worden vaak ook in de winkels niet aangeboden. Er zijn enkele hele grote speciaalzaken in Nederland. Wij adviseren zeker om daar wel een bezoekje aan te gaan brengen als je weer een keer nieuwe schoenen nodig hebt. Het op internet bestellen, waar we vorige keer ook over hadden, hè, met fietsen online bestellen. Ja, hetzelfde geldt eigenlijk voor die fietsschoenen. Je kan ze wel online bestellen. Daar is natuurlijk de aanbod wel groter, maar er wordt niet gekeken of dat bij jouw voet.
Nee, je gaat veel tijd investeren in het wielrennen zelf. Waarom zou je dan niet tijd in jezelf investeren om de juiste spulletjes aan te schaffen? Dat is toch wel, denk ik, een belangrijke.
Ja, precies. Ja.
En als je naar de hekje, naar zo'n zaak toe gaat, die zitten allemaal in omgevingen waar het ook ontzettend leuk is om te fietsen. Dus combineer het gewoon met een fietstochtje. En het liefst dan ook op het einde van zo'n fietstochtje dan de schoenen gaan passen. Dat die voeten ook lekker opgezet zijn. Dat je ook weet of ze knellen of niet.
Ja.
Dus je kan er ook voor een dagje uit van maken. Maar dat zou wel als eerste advies al zijn. Want ja, bezuinig daar niet op. Die schoenen
moeten goed zijn.
Moeten gewoon goed zijn. Dat is zo belangrijk. Je staat iedere uittrap zit je op die voorvoet te drukken.
Ja.
Als dat een knel te smal. Dat soort dingen.
Dan komen we meteen op het volgende punt. Drukpunten. Wat voel ik nou als ik een fout drukpunt heb? Of een drukpuntprobleem?
Ik denk dat de vrouwen dat wellicht wat makkelijker kunnen voorstellen of herkennen dan de mannen. De vrouwen die in de pumps gaan en dan een klein teentje wat ergens knel zit en zitten drukken. Nou ja, de wielrenschoenen zitten strak om de voeten heen. Dus als daar iets knelt, dan voel je echt een teentje drukken. Of bovenop, kan je voorstellen als je een beetje een hamerteentje hebt, dat er bovenop zo'n knobbeltje tegen een toch relatief harde schoen aandrukt. Ja, dan voel je echt lokaal zitten. En daar kunnen zelfs zoveel druk en wrijving op komen dat er uiteindelijk zelfs eelt of likdoren gaan ontstaan. Ja, en dan krijg je bij het aandoen echt die stekende pijn op die plekken.
Ja, en dus dan is het gevolg groter dan inderdaad even naar een winkel gaan om je schoenen op te laten meten.
Ja, en soms heb je natuurlijk dat de voet niet in een standaard schoen past. En daar zouden wij voor met een knobbeltang wat oprekken. Kun je soms wel wat ruimte creëren of het juiste materiaal kiezen. Leer bijvoorbeeld wat zachter is dan dat je bijvoorbeeld heel harde kunststofschoenen hebt. Dus daar zitten soms ook keuzes in die makkelijk met een advies al aan iemand mee kunnen geven. Dat ze al weten van, nou ja, dat is wel waar een schoen voor kan gaan in plaats van die schoen.
Ja, we hebben het de hele tijd over het afstellen van voetplaatjes gehad. Waarom is dat nou zo belangrijk? Ik bedoel, die plaatjes die zitten er gewoon onder. Tenminste, die worden meestal in de winkel er gewoon even ondergeschroefd. Waarom is dat nou zo belangrijk?
Het belangrijke van die schoenplaatjes is de moment waar je de kracht overbrengt. Je wil hem natuurlijk net achter de bal van de voet hebben. Dus daar kan je de beste, ideaalste de krachten op je pedaal kwijt. Maar als die te ver naar voren zit, krijg je eigenlijk te veel druk onder de bal van de voet, waardoor je ook een brandend gevoel krijgt. Of zenuwbeknelling, of te veel kracht in je kuit. Gaat hij weer te veel naar achter, heb je weer te weinig kracht vanuit de voet. Dus daardoor is de ideale plek wel ideaal eigenlijk.
Lees dat echt heel nauw? Zo'n afstelling van de voetplaatje?
Ja, dus je wil hem echt op de voet afstellen zoals de voet ook echt is. En daardoor zitten ook die gleufjes erin. En kan je hem ook afstellen. Dat is met een reden gedaan, want anders hadden ze gewoon een vaste plek onder de schoen kunnen doen. Omdat toch elke voet net een andere afwijking heeft in de lengte van de middenvoetsbeentjes. Dus op die manier moet je hem ook echt afstellen naar de voet zelf. Dus op het moment dat ze zeggen hij is er gewoon ondergeschroefd, ja, dan gaan wij alle alarmbellen klinken.
Maar kan ik dat zelf?
Kan zelf.
Wat zou je daarin adviseren?
Zeker de eerste keer en zeker als je niet goed weet hoe en wat, dan zou ik het gewoon een keer laten doen. Als je het hebt laten doen, dan kun je hem vaak goed aftekenen en dan kun je op dezelfde schoen hem gewoon meerdere malen overzetten. Dat is geen probleem. Maar vaak de eerste keer weet je ook, kijk, het gaat om hoe ver die naar voren en naar achter zit. Naar binnen en naar buiten kun je hem afstellen en met de hak kun je draaien.
Mm-hmm.
Dus al die dingen moet je de eerste keer in één keer goed hebben staan. En vaak lukt je dat niet. Dus, nee. Dus al zou ik zeggen, kijk, en als je al jaren fietst, weet je ook een beetje hoe het moet voelen. Dus dan kan je merken van, hé, dat staat niet helemaal goed. Dus daar kan je wel wat in doen. Maar ik denk dat wel de eerste keer, als je nog niet weet hoe en wat, heb je op YouTube wel heel veel filmpjes staan. Maar Ja, om een perfect inzicht van ik wil het gewoon goed hebben, dan zou ik het gewoon een keer laten doen.
En wie kunnen dat doen?
In principe gespecialiseerde podotherapeuten, ja, die daarop zijn, bikefitters. Ja, jij hebt ook wel eens...
Gespecialiseerde schoenmakers, ja, wielersportzaken.
Ja.
Kijk, inderdaad, hè, de YouTube-filmpjes die zijn er dan wel. Maar dat is meer die voor-achterwaartse positie waar Janiek het over had. Hè, met aftepen van je grote teengewricht en dat overbrengen. Maar die draaiing van jouw voet, ja, die is heel lastig om die zelf te bepalen. Staat
je weet je ook niet altijd, hè?
5 graden naar buiten gedraaid of 10 graden.
Ja.
En ik kan je voorstellen, als jij 10 graden normaal naar buiten gedraaid staat, dat is niet veel. Maar als je die dus recht gaat zetten, dan zit je eigenlijk al met een ingedraaide voet dan wel op been. Dat kan tot problemen leiden.
Ja, wat voor problemen kan het veroorzaken als je een verkeerd afgesteld schoenplaatje hebt?
Dan zou bijvoorbeeld die knieklachten heel erg naar voren kunnen komen. Omdat je knie eigenlijk in een hoek wordt gedraaid waar die niet in wil. Mm-hmm. Het kan schuurplekken geven op je zadel. Of eigenlijk aan de binnenkant van je been eigenlijk. Door je zadel. Je enkel, omdat hij dus in een bepaalde hoek... Dus het gaat meer omdat hij dan eigenlijk in een bepaalde hoek wordt gedrukt waar die niet in wil. En dan zie je vaak dat de knie daar het probleem van krijgt.
En moet je je voorstellen dat je gewoon gaat wandelen, maar jouw voeten net iets rechter moet zetten als dat je het zelf van nature doet.
Ja.
Iedere stap weer, dan ga jij spierpijntjes krijgen.
Ja.
Ik denk als je dat 5 minuten probeert, dat je al spierpijn hebt.
In de rug.
Of in de rug. En uiteindelijk is dat wat je met fietsen doet. Je zit vast op die pedaal. Nou, je draait je voet wat in, meer als dat je van nature zou willen. Dat betekent dat je al niet meer ontspannen, neutraal kan bewegen, maar al met een grote spanning gaat fietsen. Dan zit je inderdaad ook nog eens een keer vast op je zadel. Ja, en dan moet je voorstellen, als je dan nog 5 uur op de fiets moet, ja, dan zal er iets kunnen gaan opspelen.
Iets gaan opspelen, ja, precies. Verandering nou ook, hoe mate ik meer fiets? Dus mijn houding verandert natuurlijk. Ik kan net even wat dieper op een fiets zitten. Ik kan net even... verander je nou veel met je positie? Dus ook eventueel je voetplaatjes? Of is dat echt van, dit is mijn positie, zo staat mijn lijf. En dan hoef je eigenlijk voor al je komende schoenen niets meer aan te doen.
Nee, voetplaatjes veranderen niet veel.
Nee, het is redelijk anatomisch. Dus als jij geen in de groeizijnd kind bent, verandert die anatomie van de voet niet dermate dat iedere keer aangepast moet worden. Waar jij het over hebt is een stukje lenigheid van spieren en dat soort dingen. Maar dat beïnvloedt niet jouw positie van
het voetplaatje. Nee, dat is niet van het voetplaatje.
Nee, dus inderdaad, je fietspositie kan daar wel invloed mee hebben. En nou, het weten we allemaal, als we in het begin van het seizoen weer op de zadel zitten, dat we de eerste keer ook niet meteen 3 uur moeten doen, dat de zadelpijn ook bovenaan staat. Dus ja, je krijgt daar wel een stukje aanpassing van je lichaam en die sportbelasting die erop komt. En dat is maar goed ook, want anders zou een stuk minder leuk worden.
Overbelastingsklachten, die hebben we natuurlijk ook, of niet?
Zeker, ja het is eigenlijk de blessure bij het wielrennen. De grootste blessuregroep is de valpartijen. Mm-hmm. Dat is heel acuut natuurlijk. En de rest is niet de impact waar je bij hardlopen vaak ook nog de impact van het landen moet opvangen. Is dat bij wielrennen totaal niet het geval. Als je al 1,2 keer je lichaamsgewicht met klimmen een keer op je systeem krijgt, is het al veel.
Ja.
Maar het is meer het herhalen, de herhaaldelijke bewegingen die het probleem gaan geven.
En vele uren.
De vele uren. Wat Janiek eerder in de andere podcast ook al aangaf. Mensen zitten vaak makkelijk 20 uur in de week op de fiets zitten. Zeker mensen die voor doelen aan het trainen zijn. Ja, voor hardlopers is er maar een heel select groepje wat die 20 trainingsuren kan halen in de week.
Ja.
Maar voor een wielrenner is dat geen ongebruikelijke belasting. Dus dan is het meer het herhalen, de veelvuldigheid, 90 tot 100 omwendelingen per minuut. Ja, als je dat dan maar vaak genoeg doet en dan niet helemaal een optimale positie, dan kan je makkelijk in de belasting terecht gaan komen.
Kan ik dan zelf ook kijken hoe mijn fysiek gesteld is? Hoe draai ik nou eigenlijk rond?
Ja, tegenwoordig zijn er natuurlijk heel veel mensen die thuis een fietstrainer hebben staan, zo'n tax of een ander merk. Nou, vraag even of iemand die toevallig in de buurt is een keer een filmpje van de zijkant en de voorkant maakt. Ja, dan kan je eigenlijk al wel een beetje zien van, zeker aan de voorkant, zwabber ik nou aan mijn knie heel erg naar binnen. Of ja, dat eigenlijk wel redelijk in een lijn. Zie ik verschil, met name verschil links-rechts. Dat is wel een hele belangrijke. En dat zie je met zo'n filmpje van de voorzijde. Kan je ontzettend goed zien van, hangt nou 1 schouder een beetje naar beneden? Of zie ik nou echt inderdaad een knie zwabberen? Nou, dat geeft in ieder geval al een indicatie van, Ja,
of als je natuurlijk met je compagnon buiten fietst en fietst even achter elkaar, dan zie je natuurlijk ook al genoeg. Als iemand de hele tijd op zijn zadel heen en weer zit te wiebelen of één knie valt naar binnen, ja, dan kun je daar al in ieder geval zeggen, hey, daar zit wel iets wat niet helemaal lekker gaat.
Ja, en kan ik dat ook gewoon voor de spiegel doen en dan bijvoorbeeld door mijn knieën zakken hoe ik een beetje kijk? Of hoe ik door een donker zo zag.
Ja, dat zijn ook al vaak wat indicaties je kan doen. Inderdaad, op één been gaan staan en schoenen rug door de knie zakken. Blijft je lichaam ook mooi boven je knie. Of ben je helemaal aan het compenseren, dan weet je dat je in ieder geval wat core-oefeningen mag gaan doen. Mm-hmm. Maar inderdaad, hou jij die knie mooi boven de tweede teen eigenlijk. Hetzelfde als dat je met een goede squat ook zou willen. Of ja, zie je hem toch wat wegdraaien.
Ja.
Als je dat op zo'n moment al gecontroleerd ziet dat hij gaat zwabberen, kan je voorstellen als je 3 uur op de fiets hebt gezeten en je bent moe, ja, dat die knie ook die kant op zal gaan willen.
Ja, en als je dan iets ziet wat niet helemaal in de haak is, dan ga even naar een specialist toe.
Ja, want dan is de vraag is inderdaad, waar zit het probleem hier? Hè? Zeker bij de wielrenners, daar staat het stukje core training, wat we net al noemden, niet vaak niet boven het lijstje, maar wel ontzettend belangrijk. Je kan veel tackelen met zolen, met schoenen en met fietspositie, maar ook een stukje training.
Ja.
Dat is de vraag van waar zit bij jou de oorzaak en waar mag je het meeste?
Ja, precies. Dus ik heb mijn juiste equipment gekocht. Ik heb de juiste afstelling gedaan. Maar ik ga fietsen en ik heb dan toch een blessure.
Ja.
Dus dan zit er iets fout in mijn trainingsopbouw.
Kan. Als jij inderdaad, het kan ook zijn als jouw voetvorm dermate is dat jij gewoon naar binnen zakt, omdat jouw voetbouw nou eenmaal wat meer naar binnen zakt. Ja, dan kan je trainen wat je wil, maar dan is dat gewoon as is en dan zullen we daar iets mee moeten gaan doen.
En dan is daar de belasting gewoon hoger dan aan de andere kant. Dus dan zul je altijd daar eerder de klachten creëren eigenlijk. Ja.
Ik heb ooit een keer wat gelezen online, dat zijn de sesambeentjes.
Ja.
dat klinkt heel raar.
Ja, dat klinkt heel raar. Het zijn eigenlijk de vorm van 2 sesamzaadjes. Dus vandaar dat ook die naam heeft. Die zitten onder jouw grote teengewricht. En die zorgen eigenlijk voor dat die pees die onder dat gewricht doorloopt ook een beetje op zijn plek blijft.
Ja.
Heel functioneel, heel fijn. Maar als je daar heel veel druk op zet, kunnen die ook gaan overbelasten. Kunnen die geïrriteerd gaan raken. En dat merk je vaak. Dat je ook letterlijk het gevoel hebt alsof je op een kiezeltje loopt. Kan zwelling bijkomen, wat roodheid. Ja, dat is natuurlijk iets bij de fietsers. Als daar te veel druk op dat grote teengewricht komt bij iedere uittrap. En zeker als je ook nog eens een keer de bergen ingaat. Ja, dan kunnen die botjes wel eens overbelast raken.
Ja, dat is voor het eerst dat ik dat hoor, moet ik toegeven. Ik hoor wel inderdaad de pijntjes. Maar inderdaad de sesambotjes. Dat is nieuw voor mij. Ja. Ik denk voor heel veel mensen is dat denk ik nieuw. Kunnen we daar wat aan doen als we daar last van hebben?
Ja, in ieder geval eerst even checken hoe het met je voetplaatjes zit. Dat we straks ook al zeiden, dat is toch wel een bron van veel problemen. De schoenen, want wat is de positie? Zijn het goede schoenen, breed genoeg? Want ook daarvoor geldt als de voet weer te veel bij elkaar gedrukt wordt. Of juist
als je net de rand van de carbon komt te staan bijvoorbeeld, ja, dan heb je natuurlijk daar sowieso last van.
Ja, precies. Ja. Precies. Maar je geeft aan dat botjes zijn.
Ja.
Kan ik die ook breken dan?
Die kunnen ook breken.
Echt?
Alleen bij fietsen zal je dat niet zo snel zien, omdat er dan echt wel een impact op moet komen. Dat zie je bijvoorbeeld meer bij sprongsporten. Bij voetbal als basketbal die hard op die botjes neerkomen. Dan kunnen ze breken. Ja, kan heel pijnlijk zijn. Dat hele vervelende blessure.
Wat kunnen we er zelf allemaal aan doen?
En steeds moeten we niet dus überhaupt aan de voetklachten?
Nou ja, aan de voetklachten over het algemeen.
Goed, het begint natuurlijk met een goede basis. En een goede basis is naast de schoenen en de voetplaats die we al eerder besproken hebben, ook een goed paar sokken.
En sokken zijn ook heel belangrijk.
Ja, zijn heel belangrijk. Zeker, je zit vaak in die schoen lang in de zomertijd zweten. Dus het is wel fijn als je een sok hebt die ook dat vocht goed van die voet afdrijft, zeg maar. Ik kan je voorstellen, als je katoenen sok aan zou doen, die lekker nat blijft, dat lekker opneemt. Ja, dat je eigenlijk continu een weken huid hebt. Weken huid is een mooie voorbode voor blaren en andere soorten ellende. Dus eigenlijk een goede sok is al aan te raden, waarbij je ook weer onderscheid kan maken voor de winter en voor de zomer. Daar zijn ook echt verschillen voor. Die zijn ook effectief verschillend. Mensen denken vaak, een beetje verkooppraatjes in de winkel. Wandelsokken en fietssokken en wintersokken. Maar er zit effectief een verschil in. Verder heb je ook nog wat anti-wrijvingscrampjes die je ook voor bij de hardlopers veel ziet voor de huid. Dus die veel onder wrijving.
Dus hetzelfde bijvoorbeeld als de broekzalf.
Ja,
Alleen dan ook voor de voeten?
Die heb je ook inderdaad voor de voeten. Dan een beetje waxachtige crème is dat. Advies om dat niet tussen de tenen te doen. Dat is altijd wel een hele belangrijke. Maar juist op de plekken waar je merkt dat er veel wrijving en druk zit, is dat echt onder die bal van de voet. En eventueel drukplekjes waar mochten die er ook nog aanwezig zijn.
Ja.
Verder regelmatig ook de sokken wisselen, zeker in warme ritten. Mensen die een keer van de fiets afgaan, dat doen niet alle renners, maar er zijn er ook die wel even een tussenstopje maken en dan een keer wisselen van sokken.
Okay.
Dat is, het weegt niet veel, die kan makkelijk in je zakje even mee. Kan je al best veel problemen al mee voorkomen.
Okay. En zooltjes?
Raden wij bij wielrenners eigenlijk altijd aan. Tenminste, de wielrenners die tochten doen van 60 plus kilometer regelmatig. En dat heeft alles te maken. Bij het fietsen wil je eigenlijk in die voet geen beweging.
Mm-hmm.
En iedere beweging die wel in die voet gebeurt, en dan kan je zeggen, ja, maar ik heb een schoen met een carbon zool, dus daar kan niks bewegen, maar in die schoen kan jij gewoon nog gewoon helemaal draaien en bewegen met die voet. En iedere beweging die gebeurt, kost jou gewoon energie.
Dus al die zijwaartse bewegingen. Dus ja. Niet naar beneden, die worden wel tegengehouden door de schoen, maar die zijwaartse bewegingen, die zijn eigenlijk...
Dus het draaien van de hak bijvoorbeeld, of het opliften van de hak. Bedoel je die bewegingen?
Nee, dus als je naar beneden duwt en je voet veert door, dat wordt door de schoen tegengehouden.
Ja.
Met je voet naar binnen of naar buiten.
Ah, ja.
Dat wordt eigenlijk niet tegen, of ja, minder tegengehouden.
Ja, omdat de bovenkant van de heel vaak of leer of kunststof is. En dat beweegt wel. Oké, duidelijk.
Ja, je wil gewoon zoveel mogelijk die spieren rust krijgen. Dat je gewoon zo lang mogelijk stedelijk kan blijven fietsen.
Ja.
En dat een zal zeggen, oh fijn, dan kan ik sneller fietsen. Want ja, dat is krachtverlies en daarmee ook snelheidsverlies. De ander zegt, nou ja, goed, ik kan gewoon mijn tochten doen en kom wat minder makkelijk met verzuurde kuiten. Want ja, de spieren van die voeten zitten in die kuit. Dus hoe meer rust we die kunnen geven, hoe prettiger dat is. En zeker voor de triatleten die daarna nog moeten gaan hardlopen, zeggen, joh, alles wat jij aan energie kan besparen tijdens het fietsen, gewoon doen. Ja, en als derde is natuurlijk de drukverdeling. Je hebt gewoon een optimale drukverdeling. Dat je met fietsen echt op die voorvoet aan het drukken bent, daar ook alle druk zit, kan je toch wat meer druk ook naar achter. Die voet rolt er zelf, ja, daar zit niks tegenaan. Dus die gaat geen druk overnemen, totdat je daar een zool tegenaan legt. En ook iets meer druk naar die middenvoet kan gaan brengen.
En kan ik nog gewoon overal een zooltje aanschaffen? Of is het verstandig om bij jullie langs te komen?
Ja, je kan op heel veel plekken een zooltje aanschaffen.
Het wel belangrijk is dat er wel echt wordt gekeken naar een wielerzool.
Ja.
Het verschil omdat natuurlijk een wielerschoen is een beetje gekuipt. Dus een beetje rond. Op het moment dat je daar een zool met een platte bodem in doet, wordt die zool eigenlijk misvormd. Dus dat is wel dat het wel belangrijk is dat er naar een goede zool wordt gekeken, die ook echt voor een wielerschoen is.
Ja, dus je hebt echt gewoon verschillende zooltjes. Hè? Want ik zie natuurlijk wel eens in de winkel staan, en het staat inderdaad een zooltje goed voor tegenbrandige voeten. Maar hoe belangrijk is het om je voet daarin goed op te meten en echt exact de juiste zool te pakken?
Ja, voor mij is dat heel belangrijk. Ik heb ook wel eens mensen die zeggen, ja, ik heb gewoon mijn zooltje van mijn dagelijkse schoen, leg ik even mijn fietsschoen. Maar ja, dat is een hele andere beweging. Eigenlijk wil je überhaupt geen beweging met het fietsen. En je wil ook geen gewicht. Zeker de wedstrijdrenners willen daar zo minimaal mogelijk gewicht. Dus waar die schoen bijna helemaal van carbon is, wil je eigenlijk ideaal dat jouw zool dat ook gewoon is.
En je wil geen afwikkeling. En bij wandelen en lopen wil je juist wel een afwikkeling.
Ja.
Dus je gaat eigenlijk twee dingen die voor een ander doel worden gemaakt combineren. Ja. En dat werkt eigenlijk.
Ja, dus hetzelfde met de schoen. Je hebt een speciale fietsschoen. Je hebt een speciale loopschoen. Dus daar heb je ook specifieke zolen voor.
Ja, en dat wil niet zeggen dat die ander niks doet, maar die zal voor een van de activiteiten in ieder geval niet optimaal zijn. En als die afgestemd is op een loopbeweging, buiten de veldrijders en de mountainbikers, kom je eigenlijk niet van je fiets af. Dat betekent dus ook dat een mountainbike zool ook wat anders van vorm zal zijn en weer iets meer beweging toe zal laten dan een wielrenner die de bergen in gaat.
Dus je wil natuurlijk zo'n wielrenner ook niet in je gewone schoenen stoppen.
Nee, dat
krijgen we ruzie, vrees ik.
Dat moet ook niet zo.
Nee,
zo
precies. Dus precies.
Dat is echt specifiek voor het wielrennen dan.
Wat doen jullie bij Provisic hier voor de zooltjes? Aan zooltjes?
Nou, wij kijken naar de sportbestemming en stemmen de zolen af op de sportbestemming die er is.
Hoe doen jullie dat?
Eén is natuurlijk het belangrijkste. Wie hebben we voor ons zitten? Wie zit er bij ons in de bank? Wat zijn de doelen? Wat zijn de fysieke en anatomische eigenschappen van die sporter? En daar ga je zool op afstemmen.
Maar dat is niet zomaar even 5 minuutjes gebeurd, neem ik aan.
Nee, voor reken 3 kwartier tot 1 uur ben je minimaal al bezig. Komt daar nog meer bij dat je ook nog even wil kijken. Want in hoeverre speelt bij de wielrenner bijvoorbeeld de fiets positie ook nog een rol. Dan mag je al richting 1,5 uur gaan rekenen om puur een screening te maken. En dan kan daar nog een advies uitkomen van, we gaan zolen maken, we gaan een bike fit elders laten doen die ook weer 2-3 uur kan gaan duren. Dus het is echt om alles goed in kaart te brengen. En dan hebben we het over 3D-scans maken, drukplaatmetingen. En dat soort analyses worden dan gedaan. Betekent overigens ook dat een wielrenner dus bij ons niet op de loopband hoeft. Want
dat
geeft ons geen enkele meerwaarde.
Maar je hebt het over het maken van zooltjes.
Ja.
Dat doen jullie hier ook?
Ja, wij doen alles in eigen beheer. Dan hebben we één op de hoofdlocatie in Eindhoven. Daar zit ons productiecentrum eigenlijk voor alle locaties ook. Dus wij meten alles aan in de cloud, zoals dat tegenwoordig heel mooi heet. Dus al onze scans, metingen.
Dat kan dus in principe in al jullie faciliteiten. Ja. Dus en in Roosendaal en in Weert en hier in Eindhoven.
Ja.
Wij zitten nu in Eindhoven.
We hebben op alle locaties inderdaad de 3D-scanners, de drukplaten.
Ja.
En tax.
Of een direct train. In ieder geval dat je altijd iemand op de fiets kan zien eigenlijk.
Ja. Dus we kunnen overal mensen analyseren. Dus dat is ook een van de belangrijkste onderdelen bij ons. Ongeacht welke sport, of het nou een wielrenner of een andere sporter is, willen ze eigenlijk liefst in de eigen sportbeweging zien. Dus dat betekent dat die wielrenner ook voor een zool even op die fiets gezet wordt. Om te zien hoe die voet op die fiets beweegt.
En dan jullie zeggen, het wordt hier lokaal gemaakt. Hier in Eindhoven wordt het gemaakt. Daar hebben jullie gewoon grote machines voor. En dan wordt dat gemeld, noem je dat?
Gefreesd.
Ja,
er zijn een hele hoop technieken die daarvoor gebruikt kunnen worden. Carbon kan niet gefreesd worden. Dus dan maken we meestal een mal die gefreesd wordt.
Okay.
Waarom het carbon heen gevormd gaan worden. 3D-printing, ook poedergeprinte zolen zijn we mee aan het testen. Omdat het allemaal ook vanuit het kader van milieu, duurzaamheid. Wil je toch ook naar andere materialen die wat minder restafval hebben. Zijn we druk mee bezig. Meerdere printtechnieken. Maar ja, qua functionaliteit moeten die natuurlijk allemaal wel vergelijkbaar blijven. Dus we kunnen afgestemd op de sport en op de sportschoen, de sporter zelf.
En zijn doel.
Ja. Ja, dat betekent ook dat een wielrenner, dat we niet zomaar kunnen zeggen, oh, jij komt voor een wielrenzool, jij niet komt voor een wielrenzool. We doen 5 metingjes en we weten wat we moeten doen. Dat zit iets meer achter.
Maar willen mensen een sportzool laten aanmeten of in ieder geval hun voeten even laten bekijken, dan kunnen ze bij jullie terecht. Ja. Stuur gewoon even een mailtje naar info@provisic.nl of ga even naar de website, staat ook het telefoonnummer bij. En dan kunnen ze jullie gewoon bereiken voor een afspraak te maken. Een andere veel voorkomende klacht zijn ook blauwe teennagels.
Ja, klopt. Zeker in de zomerperiode zien we dat veel gebeuren. Een voet die wat gaat opzetten onder de hete temperaturen. Janiek gaf het net ook al aan, er zit een carbonzool onder de schoen en die glijdt heel goed die warmte. Fiets je dan over het asfalt waar een zonnetje op staat te stralen, ja, dan kunnen die temperaturen echt wel...
Is dat echt een temperatuurding, die blauwe teennagel?
Nou, indirect. Want door het opzetten van die voet komt die schoen voetklem in de schoen te zitten. En klem zitten, ja, betekent afgeknemde nagel eigenlijk. En kan die druk gaan geven.
Dus ook daar gewoon heel makkelijk gewoon schoenadvies.
Ja, en zo dat ze niet te klein zijn.
Ja, precies.
Die schoenen wil je ook niet te groot kopen. Dus je koopt ze niet zo groot als dat je gewone schoen hebt. Maar ze moeten vooral ook niet te klein zijn. Dus je wil ongeveer 3 tot 4 millimeter... aan lengte aan de voorkant van je voet hebben. Soms bij de een is soms iets meer als die voet natuurlijk al meer uitzakt. Maar dat is natuurlijk weer een schoenadvies daarin.
Ja, en zo zie ik wel dat in de zomer, als mensen echt in die hete temperaturen fietsen, dat is niet voor iedereen weggelegd om hartje zomer, augustus een berg op te klimmen, dat je dan ook wel eens een grotere schoen zou moeten hebben.
Ja, ja.
En in tegenstelling tot de koudere periodes, waar die voet toch wat minder vol is en... kleiner.
Ja, fietsen is niet echt een contactsport, maar toch hebben ze sommige last van Achillespezen. Dat zie ik dan voor mij als een, dat hoort bij een contactsport. Maar komt dat veel voor bij wielrenners?
Je ziet het wel. Ik vind het alleen heel bijzonder dat je als contactsport de blessure ziet.
Ja, dat zit er misschien in. De drukpunten en zo, dat begrijp ik. Maar voor mijn gevoel, in mijn beleving, is een Achillespeesblessure echt een contactsportblessure.
Meer met het springen en het rennen.
Ja, inderdaad. Ja, ja, precies. Daar zie ik hem voor.
Nee, want bij hardlopen is het wel een heel veel geziene blessure.
Daarom.
Iets is wel minder dat je het ziet, maar het is zeker...
Het is er wel.
Ja, zeker.
Ja?
In combinatie met die peesplaat onder de voet, hè, of los voorkomend of samen voorkomend, of... Dus eerst een Achillespees hebben en een jaar later toch die peesplaat. Die lopen, hè, die vezels van die Achillespees lopen eigenlijk onder die hiel ook een aantal weer door in die peesplaat onder die voet. Dus vaak zie je daar wel een wisseling in komen. Dus ja, dat gebeurt zeker ook bij het fietsen.
Maar is dat ook dezelfde soort blessure als bijvoorbeeld bij het hardlopen? Of heb ik een ander soort pijn?
De pijn is hetzelfde. De oorzaak is anders. Omdat de impact die je al aangeeft, het harde landen, het springen, het afzetten, het snel keren, die heb je met fietsen niet. Het is redelijk repetitief. Dus de oorzaak zit hem daar vaak meer in. Het herhaaldelijk, minder impactvol, maar wel meerdere malen herhalen van de bepaalde beweging.
Zit er vaak meer in de stand van de voet of in de zadelhoogte.
Ja.
Ah ja, dus ook wel redelijk makkelijk op te lossen.
Normaal gezien wel. Ik zal zeggen, de orthopeden bij ons in het ziekenhuis zeggen ook altijd van, nou, fietsen is eigenlijk de sport die je het allerlangst kan doen met versleten knieën, alles. Die fiets, als die goed afgesteld is, en dan moet je dat gewoon echt heel lang kunnen volhouden en ook nog op een redelijk hoog niveau, zeg maar. Tenminste, op voor jou haalbaar niveau, zeg maar.
Ja,
maar
je hebt het over die peesplaat. Is dat ook veel voorkomende blessure?
Meer in het hardlopen, maar wordt zeker ook in het fietsen wel gezien. En dat is waar we het eerder ook al over hadden. Hè. Een voet die dan toch in die schoen iedere keer naar binnen kan zakken. Zeker bij vermoeidheid. Dan trap je bij iedere uittrap, komt er gewicht op die voet. Als die voet dan iedere keer wat naar binnen toe zakt. Dat proneren, zoals ze het dan mooi in het hardlopen noemen. En dan komt er toch iedere keer een rekspanning op die peesplaat. En zeker dan is de vermoeidheidsfactor die bij de langere afstanden. En dan, ja, dat begint eigenlijk al als je boven uur anderhalf begint te fietsen. Gaat die gewoon steeds meer zakken. En hoe meer die in gaat zakken, hoe groter die spanning erop komt.
Wat voel ik dan?
Vaak begint het met wat pijntjes tijdens en na het fietsen.
Soms ook wat vermoeid gevoel in de voeten.
Het gevoel. En dan op een gegeven moment krijg je ook mee opstaan. En je denkt van, oh ja, een beetje stram. Hè? Een beetje drie stapjes zetten en dan gaat hij eigenlijk wel weer. En dat gaat eigenlijk zo progressiever dat je het ook in de dag gaat voelen. Zeker in het begin trekken die klachten nog wel redelijk goed weg. En heb je er eigenlijk overdag geen last van. Maar dat, ja, de mate van pijn wordt vaak intensiever. En de frequentie komt ook op momenten voor dat je niet meer aan het fietsen bent.
En vaak in de ochtend ook, vaak na de dag erna. Dat is ook wel een gevoelig moment om het opstaan.
Die startpijn, die eerste paar stappen. Die dan denk ik, wow.
Ja, maar ook dus weer redelijk makkelijk op te lossen.
Nou ja, het is in ieder geval de oorzaak is vaak makkelijk te vinden. Alleen het duurt lang, omdat het een pees is en slecht op bloed. Dus het herstel duurt langer. Okay. Dus de oorzaak kan misschien wel gevonden worden, maar het herstel duurt wel langer.
Maar je kan vaak wel weer vrij snel fietsen. Wel bij hardlopen ligt dat wat anders. Maar fietsen kan je vaak dan weer goed oppakken, zonder al te veel problemen. Parallel adviseren wij vaak wel even nog een fysiotherapeut erbij in te schakelen. Om het fysieke herstel van die pees wat sneller te laten verlopen.
Oké. Okay. Ik heb genoeg informatie voor vandaag, voor deze week. Wil je nou meer informatie weten? Ga dan even naar de website provisic.nl of stuur een mailtje naar info@provisic.nl. En dan zal of Yannick of Ingrid je daarin beantwoorden met alle vragen, denk ik. Hè?
Ja.
En ik denk dat de eerste antwoord zal zijn, kom gewoon even langs. Toch?
Ja, als het zo kunnen oplossen, dan zo. Maar anders dan zien we mensen graag verschijnen.
Precies. Dankjewel voor deze week. Ik vond het weer leuk. Ik vond het weer interessant. En we gaan op naar de volgende aflevering.
Helemaal goed.
De volgende.